In Romeinen 5 waren wij, omdat daar gezegd wordt dat wij die gerechtvaardigd zijn uit het geloof vrede hebben bij God. En bovendien, in het volgende vers, daar staat, we hebben niet alleen vrede bij God, maar wij staan in de genade. Deze uitspraken hier in Romeinen 5 vers 1 en 2 zijn wat inhoud betreft positioneel. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over wat onze positie is. Want vrede en genade is de positie waarin wij als kinderen Gods staan. Dat kan moeilijk anders, omdat beide begrippen, vrede en genade, in de Bijbel de twee belangrijkste kenmerken zijn of grondbeginselen zijn van het nieuwe verbond. U weet wel. We hebben in de Bijbel het oude verbond der wet, hetgeen altijd en per definitie strijd met zich meebrengt. Dat is gelegen in de aard van de wet. Maar het oude verbond zou vervangen worden en is inmiddels vervangen door een nieuw verbond, waarvan niet Mozes, maar Christus de middelaar is en niet Aaron, maar Christus de hoge priester is. En kenmerkend voor dat nieuwe verbond is niet strijd, maar vrede. En niet wet, maar genade. In het oude verbond wordt daar eens over gesproken, want daar heet het nieuwe verbond het verbond des vredes. En dat hetzelfde verbond het genadeverbond is, dat is algemeen bekende terminologie, ontleend aan de tegenstelling met het oude verbond, namelijk de wet. En het nieuwe, dat het oude vervangt, is genade in de plaats van wet. Overal waar je dus met name in het Nieuwe Testament de termen genade en vrede tegenkomt, zoals in de aanhef van menige brief, genade zij u en vrede van God onze Vader, enzovoort, zijn deze termen de verwijzing naar het hele Nieuwe Verbond en daarmee naar onze positie. Daarom zeg ik, het is positioneel. Dat heet vrede met God, want het drukt onze fundamentele relatie met God uit. Daar waar wij ons dat niet bewust zijn, zullen wij ongetwijfeld het tegenovergestelde bewust zijn, namelijk strijd met God. Heel wat prediking van oudsher is daar trouwens op gericht, of tegengericht, of op gebaseerd, hoe je dat maar zeggen moet. Namelijk op de kwestie van dat wij niet rein staan voor God, niet verkeerde plaats innemen, ons verkeerd gedragen ten opzichte van God, de schuld ten opzichte van God hebben die we moeten beleiden, dan wel waarvoor we vergeving moeten vragen en al dat soort zaken meer. En bovendien natuurlijk, en dat is het meest oppervlakkige wat je kunt bedenken, dat er zonden in onze levens zijn die onze relatie met de Heer in de weg staan. En dus moet je die zonden wegdoen, want anders komt het met de Heer niet goed. Dit laatste gaat je dus nooit lukken. Moet je dan de zonden niet wegdoen uit je... Ja, doe dat maar. Ja, als dat een oprechte keuze is, doe het dan maar weg. Maar dat gaat dus gewoon niet lukken. Vooral niet als je het gaat proberen. Wel, ja, dat is de wet namelijk. Dat werkt averechts. Dat werkt precies verkeerd om. De Bijbel zegt, de wet doet de zonde toenemen. Moet dan die zonde niet weggedaan worden? Ja, hoe oud bent u? Dat duurt nog een paar jaar, dan is het weg. Dat duurt hooguit één generatie. En als u sterk bent, hebt u pech. Want dan duurt het 70 jaar, geloof ik, hè, voor het weg is. Maar ja, heel laconiek, dat wordt weggedaan. En een nog betere boodschap is deze, namelijk de Heer reinigt onze harten van een kwaad geweten. Slechte nieuws is, hij reinigt niet uw vlees. Maar het goede nieuws is, nee, hij doet het hele vlees weg, hij reinigt het niet namelijk. Hij doet het helemaal weg. Hij reinigt onze harten van een kwaad geweten. En ik kan niet nalaten te zeggen dat dit soort redeneringen voedingsbodem geven aan de leer van de alverzoening. Die lui die hebben, sorry dat ik respectloos erover spreek, maar ik ben respectloos tegenover die opvatting. Ik zeg het maar even gewoon zoals het ervoor staat. Zonder enige tactiek of hoe dat maar heten mag, of tact. Men heeft het idee dat de mens gereinigd kan worden van zijn zonden. Als hij maar lang genoeg in de poel des vuurs gelegen is, dan is hij zijn zonde kwijt, want die verbrandt daar of die wordt hij van gereinigd. Ik moet u zeggen, dat is niet waar, want in werkelijkheid, want je moet het hele verhaal vertellen, als een mens in die poel des vuurs komt, dan wordt hij niet gereinigd. Hij is zelfvuiligheid en dus zelf verdwijnt hij. Hout, hooi en stro verbrandt. Heb u dat nog? Laat hem goed tot u doordringen. Het idee dat vuur reinigt is onzin. Gooi er maar een stuk hout in. Dat wordt niet gereinigd, het verbrandt. Nee, goud, zilver en kostelijke stenen, dat komt er netjes weer uit. Maar in de mens is niks goeds. Hij is niet goed, er is niks goeds in hem. Als hij in het vuur terechtkomt, verbrandt hij. Dat is wat de Bijbel erover leert. Hè. Dat komt dus echt niet goed. Behalve dan dat het toch goed komt. Want het komt goed, de zondaar verdwijnt namelijk. He? Iemand bezwaar tegen dat zondaren verdwijnen? Nee. Hoe kostelijk is in de ogen des Heren de dood van een zondaar? Hij wil me niet helemaal letterlijk te binnen schieten, laat staan waar het staat, maar iemand kan u misschien helpen. Kostelijk is in zijn ogen de dood van een zondaar, of woorden van die strekking. En mensen die behouden zouden worden, ja, dat zijn gelovigen. Die worden behouden. En u kunt zelf kiezen, u moet zelf kiezen aan welke kant u gaat staan. Maar u staat aan de verkeerde kant, maar u kunt ervoor kiezen aan de goede kant van de streep te gaan staan. Moeilijker is het niet. En dat is evangelie, zo werken die dingen. Hoe dat ook zij, als wij aan de goede kant staan, dan valt er verder niks aan te doen. Wij hoeven, als wij eenmaal tot geloof gekomen en dus wedergeboren zijn van Gods wegen, hoeven wij niet iets te doen om vrede met God te verkrijgen. Die hebben wij ontvangen, je moet alleen geloven dat het zo is. En mocht u dan zeggen, ja, dat kan nou wel zo zijn dat dat positioneel zo is, maar het is mijn beleving niet. Mijn ervaring spreekt anders. Dan is uw ervaring ten onrechte. Of, om aan te sluiten bij de woorden van broeder Brands zojuist, dan hebt u gebrek aan voeding. Het is een heel eenvoudig gegeven dat de dingen die wij leren en geloven en dus daarmee ons eigen maken, dat die dingen onze gevoelens, onze ervaring, onze beleving veranderen. Want niks zo veranderlijk als de gevoelens van een mens, ongeveer zo veranderlijk als het klimaat, maar daar gaan we het niet over hebben, ja. Afgezien van dat je natuurlijk nog altijd kunt promoveren op het onderwerp van met betrekking tot de samenhang tussen onze gevoelens en het weer. Is dat een mooi thema? Ik heb nog een paar ideeën, maar ik moet wat bewaren voor een volgende keer. Toen maar weer. Ik moet u zeggen, de Bijbel spreekt over onze positie als hebbend vrede bij God, dat gaat samen met het staan in de genade. En voor zover men in de genade staat, heeft men ook vrede bij God. En wanneer men die genade beleeft, beleeft men de vrede met God ook. En die staan in de genade impliceert, sorry voor de moeilijke woorden dan misschien, maar staan in de genade impliceert dat wij leven in het bewustzijn dat God onze zonden vergeven heeft en vergeeft en zal vergeven. En dat onze zonden van gisteren, vandaag of morgen onze vrede met God op geen enkele wijze bedreigen. Onze vrede met onszelf waarschijnlijk wel. Maar ja, dat geldt voor de natuurlijke mens ook natuurlijk. Hè? Toen maar weer. Maar die oude mens, die natuurlijke mens, zouden wij niet rekenen. Wij zouden leren rekenen, boekhouden heet het zelfs, in de Bijbel zelfs, zoals God rekent of boekhoudt. Maar de Bijbel spreekt wel degelijk over die beleving, die ervaring, de beleving van deze vrede. Daar worden ook enigszins andere termen gebruikt. En, laat ik eerst maar noemen in dat verband Johannes hoofdstuk 14. De Evangelie van Johannes, dus hoofdstuk 14. Waar wij lezen de beroemde woorden, hoop ik, van vers 27. En de Heer sprak deze dingen uit in de nacht dat hij verraden werd. Dat wil zeggen, het waren in zeker opzicht zijn afscheidswoorden. En ze zijn betrekking op de situatie die zou ontstaan na zijn dood en opstanding in de komende 3 dagen. Ja. En hij zei tot zijn discipelen, onder andere Johannes 14, vers 27, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Ik weet dat aan deze uitspraken getornd wordt. Het lijkt mij niet nodig. Als iemand tegen ons zegt, vrede laat ik u, dan vragen we ons toch hoogstwaarschijnlijk meteen af, welke vrede? En dan krijg je meteen het antwoord in de volgende woorden, namelijk, mijn vrede geef ik u. Want vrede laat ik u wil zeggen, vrede laat ik u achter. En je kunt zelfs onder dat laten verstaan nalaten, omdat het inderdaad was in de nacht dat hij verraden werd. Hij zou van hen heen gaan en dat kondigde hij ook aan. Zo begon trouwens het hoofdstuk. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Gij zult mij niet meer zien. En wat laat hij na? Als erfgoed, zijn vrede, mijn vrede geef ik u. Ik denk dat het precies dezelfde vrede is, dat het die twee verschillende soorten van vrede zijn in vers 27. De discipelen hadden helemaal geen vrede in die nacht, er gebeurde nogal van alles in de omstandigheden. Ook in verband met Judas weet u nog dat gedoe. Diezelfde avond was dat, de inzetting van het avondmaal. Die discipelen die de dagen daarvoor dachten, of althans meenden, of althans hoop hadden, dat het koninkrijk er stond zou openbaar worden. Want zo staat het in Lucas 19 bijvoorbeeld. En zo verder. En deze week vroegen ze, wanneer zullen deze dingen dan allemaal zijn? Dat was de afgelopen dagen gebeurd. En ze moeten dus tamelijk onthutst geweest zijn. Of juist gehutst, dat weet ik ook niet precies. In ieder geval door elkaar gehusteld. Om zo te zeggen, wat gaat er nu gebeuren? En de Heer zegt, vrede laat ik u. Het kan toch onmogelijke vrede geweest zijn die ze op dat moment zelf hadden. En dus, welke vrede? Die vrede van Christus zelf. Waarom ook niet? Leg het in het grotere verband van de Bijbel. We hebben hier van doen met de Heer Jezus Christus, die in 3 dagen, en voor de nauwkeurige rekenaars misschien 4 dagen, maar die binnen enkele dagen dan toch zou verschijnen uit de dood als de vredevorst. Met de beroemde woorden die met kerstfeest gelezen worden uit Jesaja. Men zou ze lezen bij Pasen overigens, maar dat is een ander verhaal. Hè? Christus de vredevorst. De vorst des levens heet hij, om het nog sterker te zeggen. De vorst des levens. De vredevorst. Vrede laat ik u. Hoezo? Nou, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld vrede geeft, geef ik u. Uw hart wordt niet geroerd en zijt niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u, enzovoorts. Maar wat de Heer aankondigt, is dat deze discipelen wel degelijk vrede zouden hebben in Christus zelf. Wie het waren, weet ik niet, maar men heeft er een verwijzing onder dit vers gezet naar Filippenzen 4, vers 7. Die zoeken we meteen op, hè. Filippenzen 4, vers 7, want die gaat over deze vrede. Waar staat in vers 6? Filippenzen 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Is uw leven vol van moeite en zorgen? Zeg het aan Jezus. Zo luidde dat lied. Nee, komt waarschijnlijk ook in de volgende bundel. Ik weet alleen niet wanneer die bundel komt, maar... Ja. Zeg het aan Jezus. Ja. En let op dat er niet staat, vraag het en dan zal hij... Als je het vaak genoeg vraagt, wil doen of iets geven of zo. Nee, er staat, ben je bezorgd? Oké, spreek het maar hardop uit. Niet aan andere mensen, want dan worden die ook bezorgd. Dan worden de problemen alleen maar groter van. Zeg het aan Jezus. Zeg het aan de Heer. Laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Nog langzamer. Leest u nou ook dat onze zorgen voortkomen uit onze begeerten? Of lees ik dat alleen maar? Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw... En wat je dan zou verwachten is het woord zorgen, maar er staat laat uw begeerten. En dus hebben die twee dingen met elkaar van doen. Onze begeerten leven ons zorgen op. Nee, begeerte heeft niet alleen te maken met materieel bezit, echt niet. Die opvatting is cultuurgebonden, betrekkelijk modern. Kan op heel andere dingen slaan, hè. Maar als we bezorgd zijn, oké, laat uw begeerte in alles door bidden, smeken en met dankzegging bekend worden bij God. En dan? En de vrede Gods, Gods vrede, woont daar. Er is vreugde in mijn ziel, dat is weer een ander lied, hè? Ja, en de vrede Gods zal uw harten en uw zinnen, ziet u dat het over beleving gaat, over ervaring. De vrede Gods zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. En de aardigheid ervan is dat er staat de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Waarna de vraag is, wat heeft verstand hiermee van doen? En dan spijt het mij u te moeten zeggen, maar hoe meer verstand een mens heeft, hoe meer zorgen hij zich maken kan. Ik heb bijvoorbeeld een kat, die is u wel bekend, langzamerhand mag ik aannemen. Die is dom. Dat zeg ik ook en tegen dit beest en dan begint hij te spinnen. Een domme kat. Maar goed, die is dom, die heeft geen verstand en die heeft dus ook inderdaad geen zorgen. Komt allemaal goed. Of niet, ook dat weet het beest niet. Nee. Ja. En het ideaal van de Oosterse mystieken is dat we net zo dom worden als de kat. Namelijk ons nergens zorgen over maken, dat we heel apathisch worden. En voor dat doel moeten wij mediteren. En dat heb ik u al eens uitgelegd, hebben ze mij nooit gedaan, helaas. Maar mediteren, dat wil niet zeggen ergens over nadenken. Dat dacht ik altijd, hè. We moesten mediteren, ergens over nadenken. Pas heel laat, want ik ben niet zo intelligent. Pas veel later heb ik begrepen dat zij onder mediteren verstaan nergens over nadenken, namelijk je gedachten helemaal leegmaken. Nou, dat kan mijn kat heel goed. Dom, van die beesten. Kortom, waar komen onze zorgen vandaan? Van het ons vermogen om onze toekomst voor te stellen, om die te fantaseren, enzovoorts. En dan worden we meteen bezorgd over de dag van morgen, omdat er zoveel verkeerd kan gaan. Dat is de wet van Murphy. Dat is een natuurkundewet, hè? De wet van Murphy. Er kan een boel verkeerd gaan en dus heb je zorgen, toch? Of je wilt wat, maar je weet dat de kans klein is dat er wat van terecht komt. Dan heb je weer zorgen. Maar had je nou maar geen verstand, dan had je ook geen zorgen. Mijn idee is dat domme mensen heel gemakkelijk door het leven gaan. Dat meen ik. Dat noemen wij gezegend met een plaat voor hun kop. Ja, dat heb ik zo van huis uit zo geleerd. Die of die is gezegend met een plaat voor zijn kop. Echt waar. Maar goed, dat mag nu ook niet meer, geloof ik, zulke dingen zeggen. Maar het is echt waar. Wij zijn met drie broers. De jongste ervan heeft de minste zorgen. Maar ja, die heeft het syndroom van Down. En die wordt verzorgd van de wieg tot het graf. Dat is ook de rijkste van ons drieën. Dat komt omdat hij niks hoeft te doen en hij krijgt het inkomen. En hij hoeft niks te doen, dus geeft hij ook niks uit. Dat meen ik. Nou ja. Niet zo'n leuk voorbeeld. Maar let op wat hier staat. Hè. De vrede gods die alle verstand te boven gaat. Daar kun je dus met je verstand niet bij. Maar als wij onze begeerten, onze zorgen dus impliciet, als wij die bij de Heer brengen, dan leggen we ze ook bij de Heer. In geloof. In het vertrouwen namelijk, maar nou komt het moeilijkste aspect van dit soort discussies altijd. In het vertrouwen namelijk dat de Heer weet wat wij nodig hebben, dat weten we zeker, want we hebben het hem verteld. En ook als we het niet hem verteld hebben, want hoeft niet hoor, er staat niet dat het moet. Maar ook als we het hem niet verteld hebben, weet hij ook wat wij nodig hebben. En we hebben van Gods wegen de garantie, de betere beloftenissen van het nieuwe verband namelijk, dat hij ons geeft wat wij nodig hebben, ook al zouden wij niet weten wat het is. Want we hebben de belofte dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben en impliciet dus voor degene die hem dienen. En dat is wat de Bijbel leert. En dan kunnen we zorgen hebben, maar het kan nooit erg groot zijn. Het kan nooit erg moeilijk zijn. Omdat wij veilig zijn bij onze Heer. Die gezegd heeft, maar ik heb natuurlijk Johannes 14 alweer weggeslagen. Maar waar gezegd heeft dat niemand ons uit zijn hand kan rukken. En hij heeft ook gezegd dat niemand ons kan rukken uit de hand zijns vaders. Wij zijn in hoge mate veilig. Veiliger dan wie dan ook. Omdat wij kinderen God zijn. En wilt u voor de praktijk van uw leven ook een beetje van die Heer afhankelijk zijn? Dat wil zeggen, wilt u erop rekenen dat de Heer u ook geeft? Oké, dan zit er weinig anders op dan onze levens geheel aan hem te wijden. Niet maar een stukje, hè. Geheel. U weet wel, dat is die van dat we onze lichamen stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer enzovoorts. En als we daaruit leven, daarbij blijven, dat vasthouden, dan geeft de Heer ons al wat wij nodig hebben. Er is maar één minpuntje in het hele verhaal. En dat minpuntje is dat de Heer het is die bepaalt wat wij nodig hebben. Maar ik had ook kunnen zeggen, er is ook nog een pluspuntje. En het pluspunt is dat de Heer bepaalt wat wij nodig hebben. Dat neemt ook onze zorgen weg. Want dan hoeven wij dat niet meer uit te zoeken. Als u begrijpt wat ik bedoel. De cursus efficiënt bidden had als onderdeel ook van het vak. Die had als onderdeel van het vak dat we ook nauwkeurig moesten bidden en de Heer ook zo nauwkeurig mogelijk moesten vertellen hoe we het gehad hadden willen hebben. En ik lieg niet, ik verzin het niet, daar ben ik ook te dom voor. Maar het voorbeeld was dat als we een fiets wilden hebben van de Heer, en dat ligt voor de hand, als het ergens over gaat, dan gaat het over een fiets, hè? Nou goed, als we een fiets wilden hebben, moesten we erbij vertellen aan de Heer of die handremmen moesten hebben of een terugtraprem. Dat laatste lijkt me niet bijbels, terugtrap. Maar goed, en welke kleur die moest hebben. En het is eerlijk waar wat ik nu zeg. Het is eerlijk waar. Je moest het de Heer, anders wist de Heer niet wat hij je geven moest. En dan liep je het risico dat je wel een fiets krijgt, maar met de verkeerde remmen erop. En dat wordt dan natuurlijk op. Ja, nu heb je elektrische fietsen. Ja, je hebt trouwens. Je moet wel zeggen dat het een fiets moet zijn, zodat je niet een elektrische stoel krijgt. Hè? Ja, en waarom u er nou om lacht en al die mensen in de tijd met ernstige gezichten daarna luisterden, ja, dat begrijp ik dus ook niet helemaal. Maar het was echt zo. Ja. Maar die dingen lees ik allemaal in mijn Bijbel niet. Weet u wat ik lees? Wat ik lees is in diezelfde nacht nog, dat de Heer bidt, laat deze vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want je kunt zo je ideeën hebben, maar het is beter om de ideeën over te laten aan de Heer zelf. Afgezien daarvan, het is niet alleen beter. Ik denk dat wij ons niet helemaal onze positie realiseren als wij zelf met ideeën komen bij God, de schepper van hemel en aarde. Bovendien degene die ons vrijgekocht heeft, enzovoort. En dat wij achteraf bij hem komen en zeggen, Heer, ik heb een idee. Heb u even? Ik heb een idee. Ofwel, denkt u dat je dat kunt maken? Ik weet het niet, van mij mag het, dat weet ik verder niet. Of het kan, of het mag, ja, dat kan en dat mag. Maar ik zou het niet in mijn hoofd halen eigenlijk. Ik ben serieus. Ik zou het niet in mijn hoofd halen. Ik vertrouw dat de Heer goede ideeën heeft. Dat de Heer weet wat hij wil. Toch? En dat de Heer ook wel weet wat ik wil eventueel, of zou kunnen, of niet zou kunnen. Of dragen kan, het niet zou kunnen dragen. En ik laat het graag aan hem over. Met de belofte van zijn kant, hij zal alle dingen doen medewerken ten goede. Met de belofte van zijn kant, hij zal als er verzoeking komt, zou hij ook de uitkomst geven. En met de belofte aan zijn kant, dat als wij kracht zijn, als wij zwak zijn, zou zijn kracht in onze zwakheid volbracht worden. En als je dat verstaat, dan lijkt het mij, want ik vond wel weer genoeg persoonlijk getuigenis, maar dan lijkt het mij dat je dan vrede hebt. En beleefd. Want dat is wat het is, hè. Het gaat wel degelijk om gevoelens hier. Maar die gevoelens worden in hoge mate gestuurd, bepaald door wat wij weten, door wat wij geloven. En de vloek van onze moderne tijd is dat wij wetenschap, het weten namelijk, en dus de waarheid in de eerste plaats aan de kant gezet hebben en onze gevoelens, onze beleving, een hogere prioriteit geven. Je moet doen wat je voelt. Je moet geloven wat je voelt. Je moet doen waar je zin in hebt en dat soort zaken meer. Dat je dan volstrekt stuurloos bent en afhankelijk bent van het klimaat. Dat is zo, daarom vind ik die hele klimaatkwestie vind ik eigenlijk komisch. Omdat ik denk dat het de ultieme uitdrukking is van de filosofie die de moderne mensheid, althans in onze westerse cultuur, in de afgelopen paar honderd jaar heeft ontwikkeld. Wat is dus uiteindelijk bepalend voor het leven? Als het niet waarheid is, als het niet recht is, als het onze gevoelens zijn enzovoorts, Onze eigen leugen, weet u nog? Want eigen waarheid kan ik niet aan mijn lippen krijgen eigenlijk. Hè? Ieder onze eigen zogenaamde waarheid. Waar ben je dan afhankelijk van? Van het toeval. Van het klimaat. Van het weer. Jongens, houd toch op. We hebben een God die gesproken heeft. Een onwankelbare God. We hebben deel aan een zaligheid die ook onwankelbaar is. We hebben deel gekregen aan een nieuwe schepping in Christus. Hij is ons hoofd, onze hoge priester, of hoe die maar genoemd mag worden. Hij is onze Heer, hij is onze meester bedoel ik. Hij is onze heiland, hij is de behouder des lichaams. Hij weet wat wij van nodig hebben en hij geeft wat hij van nodig hebben. En als wij hem niet verloochenen, zal hij ook ons niet verloochenen hier in dit leven. En dan beleef je die dingen ook. Wis en waarachtig wel. Vrede met God. Je kan een overhoop liggen met de hele wereld. Maar we hebben vrede met God. En daar gaat het om. En dat is Bijbelse waarheid. Zie? Wel degelijk beleving dus. Ik sla Filippenzen 4 snel maar weer weg. Eigenlijk moet ik meteen het volgende vers lezen. Namelijk al wat waarachtig is. Waarachtig. Al wat de waarheid is, hè? Al wat met de waarheid verband houdt, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is. Bedenk dat. Daar zou je op richten. En dan verdwijnen de zorgen. Misschien niet helemaal, maar zo werkt het dan toch wel. We zouden het goede najagen, heet dat bij gelegenheid. Hè? En hier wordt dat met deze woorden geformuleerd. En het eindigt in vers 9 met: en de God des vredes zal met u zijn. En dus de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen, uw gevoelens, uw emoties bewaren, dat wil zeggen onder controle brengen. En dat is de kunst van het leven. Dat is de kunst van het leven. Dat onze emoties, onze beleving gecontroleerd wordt. En dat kan alleen door absolute zaken en dus door absolute waarheid. Dat zijn de enige zekerheden die wij dan hebben. En die zijn bepalend voor hoe we de dingen beleven. En dus hoe wij door het leven gaan. Want beleven is eigenlijk ook gewoon leven. Hè? Praktisch leven namelijk. Doe dit en dan heb je vrede. Dan beleef je het ook. Maar ik wilde even naar Galaten gaan. Ik wilde naar Galaten gaan. Dat is in Galaten hoofdstuk 5. Ook een bekende tekst. Want je kan je wel bezighouden met overspel, hoererij, oneindigheid, ontuchtigheid, afgoddrijven, neigeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toon, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijdmoord, dronkenschap, brasserijen. En dergelijke. Er schijnt nog meer van dat spul te zijn. En dergelijke. Maar dat gaat je erfenis kosten, staat er. Nee, niet je eeuwig leven. Maar je loon, je erfenis. Die voor u in de hemel bewaard wordt. Hè? Dat staat er. Hè? Waarom kost het je erfenis? Wel ja, dat is zo omdat je met andere dingen zou bezighouden. En dat levert het loon namelijk de erfenis op. En wat dat precies is, nou fundamenteel kan het ook niet gezegd worden, denk ik. Fundamenteel gaat het niet om de werken des vleeses die ik u voorlas vanaf Galaten 5 vers 19... maar om de vrucht des geestes, Galaten 5 vers 22. Let op de dubbele tegenstelling. Werken tegenover vrucht. U weet hoe het is met werken. De Bijbel definieert werken en zegt werken zijn werken omdat men en opdat men ervoor beloond zou worden. Dus wat men doet om beloond te worden. En als we moeten werken en worden behouden door uit genade, dat kan niet. Want dan zou genade geen genade meer zijn. En werken geen werken meer. Staat er allemaal, hè. Werken, dat is arbeid om te verdienen. Daar komt het op neer. om op een of andere wijze beter van te worden, of wat wij ervoor door laten gaan. De werken des vleeses, maar ze staan tegenover de vrucht van de geest. En vrucht, dat is iets wat niet tot stand komt met een bepaald doel waarnaar gestreefd wordt, maar vrucht komt voort uit. Nou ja, uit leven, eigenlijk. Dat weten we in onze hele natuur, in de hele schepping is dat zo. Daar waar leven is, heb ik nog nagevraagd. Oh ja. Dat heb ik nagevraagd aan Freud. Daar waar leven is, daar gaat het maar om één ding. Het voortbrengen van vrucht. Dat zit ingebakken, zal ik maar zeggen. Dat is, je moet zeggen, dat is een natuur, een scheppingsorde. Dat is geloof ik de Calvinistische term daarvoor, als ik me wel herinner. Maar in ieder geval, alles wat leeft is er altijd op uit. Dus regel 1, punt 1, staat bovenaan, is uit op vrucht dragen. En dat is dan niet meer tegen te houden, om zo te zeggen. Dat is niet onder controle te brengen. En zo is het nou maar net, hè. En waar de geest in ons woont en geactiveerd wordt, door voedsel uiteraard. Waar anders door? Leven wordt geactiveerd door voedsel. Dat is het enige wat hoeft te gebeuren. De rest zit daarin. Is aanwezig. Moet alleen gevoed worden. Daar waar die geest, dat nieuwe leven in ons, want dat is wat die geest is, gevoed wordt, daar zal het streven naar vrucht. En de vrucht van de geest is, niet dat we niet meer zondigen, niet dat we aardige mensen worden of iets dergelijks. De vrucht van de geest is liefde. Dat heb ik u gezegd, hè? Dat is wat het is, hè? Want liefde heeft alles met vrucht dragen van doen. Nou ja, liefde spreekt over gemeenschap en als er geen gemeenschap komt of is, dan komt er ook geen vrucht, dat weet u toch, hè? Daarom de levens van gelovigen die als gelovigen leven in afzondering, dragen geen vrucht. Zulke gelovigen worden in het geloof ook nooit volwassen, net zo min als dat de natuurlijke mens die in afzondering leeft volwassen wordt. Je wordt pas volwassen als je in het leven beslissingen moet nemen. En dat moet door de omstandigheden, namelijk door de omstanders. En als er geen omstandigheden zijn, omdat er geen omstanders zijn, hoef je ook geen beslissingen te nemen. Dan leer je dus niks en word je ook niet volwassen. Heb je dat nog? En gelovigen die leven in afzondering, die zijn er. Die dat doen. Ik weet niet wat dat is, een soort fobie is dat als u mij vraagt. Men is bang voor anderen, men is bang voor terechtwijzingen, men is bang dat men verantwoordelijkheid moet dragen, men is bang dat iemand zegt, nu zal broeder of zuster die en die een gebed uitspreken of het woord voeren of weet ik veel wat. Of nu moet broeder die of die mee naar de tent om die op te bouwen, want we hebben 12 sterke zusters nodig om... Ja, nou stop ik weer, want ik kwam een sterke zuster, nee, er was geen zuster, een vrouw tegen. Hele sterke, was nog veel groter dan ik. Bij nader inzien. Was bijna net zo oud als ik, maar wat korter vrouw, zal ik maar zeggen. Maar goed, daar denk ik dan aan, dat soort dingen, hè. Maar goed. Maar nu zal die of die, en er wordt verantwoordelijkheid opgelegd. Daar is men bang voor, men sluit zich op. En vanuit de opsluiting heeft men wel een grote mond naar buiten toe. In onze dagen zeker, want communicatiemiddelen genoeg enzovoort. Stoken wel onrust, maar als je ze spreken wil letterlijk, zijn ze er niet. Niet te bereiken, sluiten zich op. Die zijn er. Die worden geestelijk nooit volwassen. Hoeven ook nooit beslissingen te nemen. En voor zover ze wel nemen, betekenen ze niks, omdat het in isolement gebeurt. Ik heb in mijn leven een paar keer grote beslissingen moeten nemen. En omdat het niet van de ene dag op de andere dag geregeld kan worden, heb ik anderen ingeschakeld en ik heb gezegd, luister even naar mij. Vandaag neem ik die beslissing. Als ik er morgen of overmorgen of volgend jaar geen werk van gemaakt heb, dan moet je me terechtwijzen. Serieus. om te dwingen gewoon. Je neemt een beslissing, maar je publiceert hem en zegt, denk erom, hou me in de gaten. Voor de veiligheid. Hè? Dat is een manier. Maar zo werkt het leven helemaal. We leven met elkaar en we hebben inderdaad zorg voor elkaar. Maar ook verantwoordelijkheid voor elkaar en toezicht op elkaar. In het algemeen gesproken, dat ook nog zijn verdelingen kent, zal ik maar zeggen. Ja, daar hebben we het een andere keer wel weer over, maar het gaat om het beginsel. We zijn leden van één lichaam en we hebben een functie ten opzichte van de andere leden van het lichaam. En als je daar aan onttrekt, ja, dan wordt het dus niet wat. Hè. Het gaat om praktische dingen. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap. Ja. En het volgende woord, ja, dat wordt tijd natuurlijk, dat het volgende woord komt. Vrede. Dus. En liefde en blijdschap en vrede en langmoedigheid en goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid worden hier genoemd als vrucht van de geest, maar ze horen bij elkaar. Ze zijn, eigenlijk zijn het synoniemen. Het zijn allemaal overlappende begrippen. Ze spreken over eenheid, over gemeenschap, wederzijdse zorg, wederzijdse beperking ook. Want een gemeenschap beperkt ons. Dat is nou eenmaal zo, hè. We zitten in dat lichaam, we hebben daar een functie, daarbuiten niet. Dus het beperkt ons. En dat is dat woord matigheid. Helaas heeft men vertaald met zelfbeheersing. In de nieuwere vertaling, geloof ik. Maar het is niet maar zelfbeheersing, het is helemaal beheersing. Precies zoals het staat, matigheid. Dat wil zeggen, er is een grens aan ons leven en ons milieu. Hoe moet je dat zeggen? Er is een grens aan de kring waarin wij leven en wat onze levens bepaalt. Dat betekent dus inderdaad dat wij zouden leren als vrucht van de geest ook nee te zeggen tegen bepaalde dingen. Zo van, dat is daar wil ik niet mee te maken hebben. Dat heb ik met politiek bijvoorbeeld. Hè. Voetbal is wat anders natuurlijk. Interesseert me ook niks eigenlijk. Maar politiek. Omdat dat serieuze zaken zijn, maar het zijn onze zaken niet. Wij hebben een ander polytuima, zegt de Bijbel. Een andere wandel, een ander burgerschap. Dat is binnen hemelsverband. En daar hebben we onze handen in de praktijk vol aan. Aan onze positie, onze verantwoordelijkheid onder elkaar als broeders en zusters. En als u daar niet de handen aan vol hebt, moet u eens even wat wijder open doen. De Heer vult ze wel. En daarbuiten, dat komt later. Heus, dat komt later. Dat komt pas in de wederkomst van Christus. Dan worden zaken op orde gesteld. En daartussenin ligt alleen onze verantwoordelijkheid om bij gelegenheid het woord van God bekend te maken. Dat wil zeggen, degenen die in de wereld zijn, op te roepen om uit die wereld te gaan. En niet andersom. Wij worden niet uitgezonden in de wereld om de wereld te verbeteren. Wij worden uitgezonden in de wereld om degenen die in de wereld op te roepen eruit te gaan. Want wij horen niet bij die wereld. Wij zijn die vreemdelingen en bijwoners. Allochtonen. Dat is waar het over gaat. En wij zouden leren daar vrede mee te hebben. En voor zover de strijd, oorlog is in de wereld, op welk niveau dan ook, dat gaat ons niks aan. Dat zijn onze zaken niet. En wij hopen er ook niet in betrokken te worden. En we zouden zelf vooral niks doen om daarin betrokken te worden. Wij staan er buiten, op afstand, wij kijken ernaar en we vragen waar moet het met de wereld naartoe of waar moet het naartoe met dit land. Die doet het ook altijd goed. Maar dat is onze zaak niet echt. Onze zaak is, onze zaak geldt de Heer. En ik ben weer bij een lied, dat doe ik met opzet, om te laten zien dat ik het ook niet uitgevonden heb. Hè? U geldt. De roem, de eer, de zaak waarvoor wij staan, heet dat. En voor zover we in een strijd staan, is het een strijd voor de waarheid. Dat wil zeggen, voor de Heer. En we zouden daarin staan blijven, was de bedoeling. Maar u ziet, vrede wordt genoemd in de opsomming van vruchten van de geest. Dat is wat God in ons bewerkstelligt, dan wel wat hij ons geeft. Vrede laat ik u. Hoezo? Mijn vrede geef ik u. Voortkomend uit mijn leven in u. En moeilijker mag dat niet zijn. Ik noem in dat verband nog Colossense 3. Dat in een pericoop die eigenlijk begint in vers 12. Doet dan aan als uitverkorene Gods heiligen en beminden de innerlijke bewegingen, gezindheid. Bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Ik hoop dat u merkt dat dat andere termen zijn voor die vruchten van de geest. Vers 13, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. Ik ben ervan overtuigd dat de aarzeling die men heeft in het algemeen om 100% te leven uit de genade, om niet te zeggen de weerstand die men er tegen heeft, voortkomt uit deze Bijbelse gedachte dat als wij staan in de genade, dan zit er niks anders op, logischerwijze, dan dat wij elkander verdragen en vergeven. En van de andere kant precies hetzelfde gezegd, als u niet van plan bent iemand te vergeven, kunt u het voor uw eigen genade ook wel vergeten in de praktijk. En zo staat het er ook, maar er staat weer ergens anders. Zeg maar, wij leven vanuit onze relatie met de Heer en vanuit wat hij ons gegeven heeft. En dat kan alleen als wij dat wat wij ontvangen hebben, zo zonder meer ook doorgeven. In de praktijk van ons leven. En ik lees verder, vers 14. En boven dit alles, de liefde doet aan, hebben de vertalers ertussen gezet. Dat lenen ze van het begin van vers 12. En dus terecht, hè. Doet aan, boven dit alles, de liefde. Want de vrucht van de geest is liefde, dat is het allesomvattende begrip, hier dus ook, boven dit alles, de liefde, de welke is de volmaakte band, de volmaakte gemeenschap. Met de nadruk op het bijvoeglijk naamwoord volmaakt, wordt het dus volmaaktheid, wordt het een zelfstandig naamwoord, dus voor de taalkundigen onder u. Maar zo lees je hem, hè? Dat is de volmaakte band, liefde. Wat het is. En waar wij deze dingen aandoen, of met de woorden uit Galaten, waar deze vrucht in ons is, zijn trouwens ook woorden uit Efeze 5, waar deze vrucht zich manifesteert, voortgebracht wordt, daar geldt vers 15. En de vrede Gods, niet de vrede met God, maar de vrede van God. Dat is wat het is. Hè? De vrede Gods heersen in uw harten. Ziet u, dat is niet positioneel. Dat is in de beleving ervan. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, lazen wij, zal uw harten en zintuigen bewaren. En hier staat, en de vrede Gods heersen, regeren. Heersen in uw harten, tot welke gij geroepen zijt in één lichaam. Nou ja, geroepen zijn tot, dat gaat over die liefde nog steeds. Hè? Want door die liefde zijn wij geroepen in één lichaam, en vormen wij een eenheid. Maar waar wij die, uit die eenheid leven, of naar die eenheid leven, dat wil zeggen ons richten op onze praktische gemeenschap als zodanig, omdat we nou eenmaal familie zijn en het bloedkruid maar niet gaan kan en dat soort dingen meer, waar we nou eenmaal allemaal kinderen God zijn en dus hart voor elkaar hebben, om zo te zeggen, daar zal de vrede Gods onze harten en zinnen bewaren, dan wel daar zal de vrede Gods heersen in onze harten. Daar beleven wij die vrede ook. Ja, ondanks de strijd die diezelfde vrede met zich meebrengt, teruggrijpend snel even op waar we vanmorgen over spraken. Juist daar waar wij vrede hebben met God en zelfs de vrede van God, dat wil zeggen die vrede ook beleven, brengt het strijd met zich mee. Maar het doet geen afbreuk aan die vrede die we hebben. Sterker nog, het bevestigt onze gevoelens daarin juist. Dan zijn we des te meer dankbaar voor de vrede die wij hebben ontvangen en wat er ook om ons heen gebeurt. Wij dan gerechtvaardigd zijnde hebben vrede bij God. En aan de andere kant, hij geeft ons zijn vrede en die zou heersen in onze harten. Dat is de uitgangspositie in ons leven. En daarmee zekerheid, veiligheid en overwinning. De volgende woorden hier in Colossense 3 luiden: het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Ja, nou dat is het precies, hè. Als men deze dingen wil afleggen, dan wel aandoen uit de voorgaande verzen, gebeurt dat alleen daar waar het woord van Christus rijkelijk in ons woont. Ik moet er meteen bij zeggen dat er bij sommigen onder ons weliswaar het woord van Christus tamelijk rijkelijk inwoont, om zo te zeggen, maar dat deze vrucht om een of andere reden toch niet openbaar wordt. En dat betekent gewoon dat het woord niet rijkelijk genoeg woont, hè? Was ik duidelijk of moet ik het nog een keer zeggen? Nee, ik bedoel, dit, er zijn mensen die beschouwen, die bestuderen wellicht de Bijbel, maar gewoon uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid of iets dergelijks. Of om ooit eens een keer mee te doen met de quiz van de EO, wat het nog was, hè? Zodat je op alle vragen een antwoord hebt. En zodat je ook alles beter weet. Dat is het doel van de discussie toch altijd. Dat je de discussie kunt winnen en de meeste stemmen voor je kunt krijgen. Dat soort dingen. U weet wel. Maar die kennis staat compleet los van het dagelijks leven enzovoorts. Ja, daar werkt het dus niet. Mijn vader riep dan altijd: dat mag wel in je hoofd, kan wel in je hoofd zitten, maar het moet wel een halve meter lager nog. Het moet nog zakken. Indalen heet dat. Maar dat was meer het jargon van mijn moeder eigenlijk. Ja, maar vooruit, hè. Nou, daar gaat het over. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen. Daarom aarzel ik ook nooit om psalmen en lofzangen te citeren onderweg. Totdat iemand vraagt: heb je nog een toepasselijk lied hierbij? En dan weet ik er nooit een, never. Wil me nooit er binnen schieten. Maar anderen spreken wel, hè. Ja. Want dat volgt eruit, hè. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen, geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En voor zover ik er verstand van heb, overal waar ooit in de loop van de geschiedenis mensen hernieuwd zich bezighielden met de Bijbel en de bestudering van de Bijbel. Dat waren hoofdzakelijk dan ketters die dat deden, maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar overal waar dat gebeurde, begon men spontaan liederen te dichten. Het is altijd zo geweest. En het is Bijbels. Want daar ontstaat vanzelf de behoefte om dat woord van God en de eigen beleving daarvan, om die uit te drukken in een lied. Want waar zijn die liederen ook alweer voor? Die zijn er om gezamenlijk uit één mond, Romeinen 15, hè, God te eren. Om gezamenlijk en ook met een beleving, muziek is beleving, als het dat niet is, is het herrie. Maar om gezamenlijk dezelfde teksten te zeggen en daarmee gezamenlijk te beleven enzovoorts. Het is heel nuttig. Mijn vader zei altijd, ja, ik moet ook wel eens spreken. En daar zingen ze niet van tevoren. Er wordt er niet gezongen, doen ze niet. Vinden ze niet nodig. Hij zegt, maar het kost mij daarna minstens een kwartier inleiding om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Laten we dan maar een kwartier zingen. Dat scheelt een stuk, dan kan ik daarna meteen beginnen. En het is zo, want je wordt door liederen word je erbij bepaald. Allemaal dezelfde tekst onder ogen, allemaal zingen daarover. En zo als uitdrukking van gemeenschap, dat heet dan ook community singing. Of in gewoon Nederlands samen zang. En dat kon mijn vader dikwijls niet vals genoeg gaan. Daar was ik het niet helemaal mee eens, maar het was toch ook wel een troost onder omstandigheden. Wat is dat toch mooi, hoor je al die krakende stemmen, ze kunnen geen noot, geen melodie vasthouden. Maar wat is er mooier dan dat je al die mensen toch hoort meezingen enzovoorts in liederen die zonder meer tot eer van God zijn. Zonder dat ze in een speciale rubriek vallen. Maar u begrijpt toch hopelijk waar het over gaat. Het is volstrekt, maar dan ook volstrekt bijbels. En het komt voort uit een hart waarin de vrede heerst. Misschien moet ik, want de tijd dringt, misschien moet ik u er ook nog op wijzen, maar in zichzelf is dat een onderwerp in zich apart. Moet ik er ook op wijzen dat die vrede van het nieuwe verbond in de Bijbelse uitleg daarvan, want daar hebben we het over, hè? In de Bijbelse uitleg daarvan, niet alleen gaat over vrede met God en ook over de beleving van die vrede in onze levens als zodanig, als waaruit wij leven. Die vrede wordt ook uitdrukkelijk in de Bijbel van toepassing gebracht op de relatie tussen de gelovigen uit de Joden en uit de heidenen. Dat worden van oudsher geacht twee verschillende partijen te zijn. Dat stamt uit de oudtestamentische tijd. Want Joden hadden de wet en de heidenen niet, zullen we maar zeggen. Zo schrijft Paulus dat ook in Romeinen hoofdstuk 2. En verder, trouwens, in Romeinen ook nog wel. Maar de apostel Paulus schrijft dat wij niet onder de wet leven. En voor zover wij Joden waren, zoals Paulus, leven wij ook niet meer onder de wet. En het hele punt is dat, hoewel er discussie over geweest is in de dagen van Handelingen, en hoewel het dus ook beschreven wordt, met een hoogtepunt in elk geval in Handelingen 15, is de leerstellige uiteenzetting deze, dat in de gemeente geen verschil bestaat tussen Jood en Heiden. Het begrip Messias beleidende Jood was met hoofdletters geschreven, was de apostel Paulus dus volkomen vreemd. Hij zei, er is geen verschil, want gij, gelovigen uit de heidenen, gij wordt gebouwd op hetzelfde fundament als waarop de gelovigen uit de Joden gebouwd worden. In de gemeente bestaat dat verschil helemaal niet. En ik ben wat verdwaasd onderweg naar Efeze 2. Maar ik kom er wel hoor. Efeze 2, ja. Efeze 2, daarom vers 11, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, dat gij in die tijd waart zonder Christus enzovoorts. Vers 12 en dan vers 13, maar nu, want dat was vroeger, hè. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Het zijn wat vreemde termen misschien, maar dat komt omdat ze rechtstreeks ontleend zijn aan oudtestamentische profetieën, waar ik nu niet op in dacht te gaan. Maar dat gij die eertijds verre waart, heidenen, nabij geworden zijt door het bloed van Christus, dat wil zeggen niet door de dood van Christus, maar door het leven van Christus. Hè? Die moet je onthouden. Hè? Bloed is leven. Ja. Door het leven van Christus. Want hij, Christus, is onze vrede. Nee, hij is niet maar de vredemaker, maar hij is als het ware de personificatie van vrede. Wie in hem is, heeft vrede. En waar een heiden tot geloof is gekomen en dus in Christus is geplant, en waar een Jood tot geloof is gekomen en in Christus is geplant, is er geen onderscheid meer tussen Jood en Heiden. Want na die maatstaven van Jood en Heiden is men gestorven. Dat zijn wereldse onderscheidingen namelijk. Volgens de brief aan de Korintiërs in elk geval. Hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. Hetgeen voor zover nodig een uitwerking is van de definitie van wat vrede is. Hè. Vrede is de eenwording of de eenheid van twee tevoren tegengestelde partijen. Dat is de betekenis van vrede in de Bijbel. Zowel Grieks als Hebreeuws en wat wij ervan maken tegenwoordig. Ja, al die begrippen hebben geen waarde meer, omdat we geen waarheid meer kennen. En dus zijn ze gedevalueerd. Dat heet ontwaarding. Maar in de Bijbelse betekenis, vrede is de gemeenschap van twee tegengestelde partijen. De vereniging van die twee. En hier staat het er voor alle zekerheid, staat het erachter. Hij is onze vrede, hij namelijk die deze twee, die deze beiden, één gemaakt heeft. Hij heeft namelijk de middenmuur des afscheidsels gebroken. En zo verder, dat wil zeggen, hij heeft dat wat scheiding maakte tussen Jood en Heiden teniet gedaan. En wat scheiding maakte, dat was de wet. Dat staat hier in vers 15 en dat staat ook in een parallel schriftgedeelte in wat het maar was. Colossens is dat, meen ik. Even gauw kijken, in Colossens 2 is dat ongeveer vanaf vers 13 en 14. Ik ga hem niet meer voorlezen, maar ik wijs er maar op dat die vrede inderdaad zijn uitwerking heeft. En dat het grote onderscheid tussen wat Israël heet als volk Gods en de heidenen, die graag worden Loamieten zijn, dat dat onderscheid in onze dagen in de gemeente niet bestaat, want hij is onze vrede. En dan in een voetnoot, zes punt lettertje maar, heel kleintje, in een voetnoot, buiten de gemeente bestaat er ook geen onderscheid tussen Jood en Heiden, maar je kan niet zeggen dat Christus daarvan de vrede is uiteraard, hè. Want buiten de gemeente is buiten Christus. Maar daar bestaat naar Gods normen het onderscheid ook niet. En ons wordt dus uitdrukkelijk geleerd, al in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief, dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor Jood en Heiden. En in Handelingen 15, waar de wet ter discussie gesteld werd, zegt Petrus, die zegt dat de Joden op gelijke wijze moeten zalig worden als ook de heidenen. Namelijk zonder de wet, staat er zwart op wit. Daarbuiten bestaat een verschil dus ook niet. Dat er verschillen zijn naar buiten, wat betreft verschillende culturen, verschillende religies. Ja, dat is zo, maar voor God bestaat het verschil niet. Legendarisch was bij ons vroeger het verhaal van dat we inderdaad langs de deuren moesten. Ik kan niet zeggen dat ik daarvan genoten heb, eerlijk gezegd, als kind. Daar was ik veel te verlegen voor en daar ben ik trouwens nog. Sorry. Maar moesten we langs de deur en er kwam iemand vertellen. Ja, we hebben iemand het evangelie gebracht. En die man die zei, maar ik ben een gereformeerd predikant. Maar het onvermijdelijke antwoord was meteen, oh, maar dat is ook voor u. Het maakt namelijk helemaal geen verschil. En mocht iemand zeggen, maar ik ben Jood, precies hetzelfde verhaal. Of Joods, wat eigenlijk niet hetzelfde is. Dat maakt geen verschil. Nee. En vroeg of laat krijgen we dat iemand zegt, ja, maar ik ben evangelisch. In Duitsland heb je dat in ieder geval. In Nederland ligt dat iets moeilijker. Ik ben evangelisch. Het is ook voor u. Het maakt geen verschil. Je hoeft niet per se atheïst te zijn om daarna tot geloof te komen. Toch? Het is voor alle mensen. Maar is geen onderscheid, staat er. Romeinen 3, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Komen heerlijkheid Gods tekort, hebben de nieuwe vertalers er ooit van gemaakt, meer dan 50 jaar geleden. Nee, daar komen ze niet tekort, ze hebben er niks van. Zij derven, dan heb je niks namelijk. Als je erft, dan heb je wat. En als je derft, heb je niks. Dat is wat het is. Hè? Zij derven de heerlijkheid God en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Worden om niet gerechtvaardigd, uit, niet uit onze werken, maar uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. En onze werken doen er niks aan toe of af. We hebben er niets mee van doen. Onze relatie met God is bepaald door onze onderwerping aan hem als de waarachtige God. De God die de waarheid is en wij buigen daarvoor. En that's it. En dan geeft hij ons het waarachtige leven. Dat leven dat waardevol is omdat het, men het niet meer kan kwijtraken. Kostbaar, dierbaar bloed van Christus heet het, als van een onbestraffelijk lam. Maar als je de symboliek meteen interpreteert, heet het kostbaar, dierbaar leven van Christus. Goud, ja ja, als goud en zilver, weet je wel. Het kostbaar, dierbaar leven van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, het wel voorgekend is van voor de grondleggende wereld, maar geopenbaard in deze laatste tijd om uwentwil. Dat was Petrus. En daar leven wij uit, uit die vrede Gods. Vrede met God, vrede van God die onze harten vult, en binnen de gemeente vrede met elkaar ook. Met eventueel Joodse broeders en zusters, maar misschien had ik moeten zeggen. Maar het is niet helemaal mij, hè. En had ik moeten zeggen, ook met onze heidense broeders en zusters. Weet ik ook nooit precies. Wie u bent, waar u vandaan komt, wat uw achtergrond is, cultureel, religieus, het maakt mij geen fluit uit. Ik meen het bloedserieus, het maakt me helemaal niks uit. Ik kan me helemaal niet schelen. Het enige wat ik weet is dat u en ik als kinderen gods, wij zijn getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Uit de tegenwoordige boze eeuw overgezet in de toekomende. Overgegaan uit de dood in het leven. We waren dood in Adam, we zijn levend in Christus. En ook die kant op kijk naar de familie Bos, voeg ik er meteen aan toe. En vroeger hadden we een verleden en nu hebben we een toekomst. En daar hebben we het over, hè.